bij de podcast van Go & Tell. Er staat een nieuwe opbouwende en inspirerende spreekbeurt voor je klaar. Je gaat luisteren naar deel 3 van de 5-delige serie waarin David ons meeneemt langs prachtige principes over de economie van het Koninkrijk.
Zo belangrijk. En ik ga het niet zelf doen, ik ga niet met mijn ellebogen werken. En dan gebeurt er iets bijzonders, want dit is ook een principe wat ik zo krachtig vind. In 1 Samuel 26, vers 24 staat het volgende. Zoals ik vandaag uw leven gespaard heb, zo zal de Heer mijn leven sparen. Hij zal me redden uit alle nood. David die wist, als ik iets goeds doe, wat niemand anders ziet dan God alleen, dan komt er een moment dat ik genade nodig heb en dan zal God het mij geven. Want hij herinnert mij, hij herinnert wat ik heb gedaan voor iemand anders. Ik ga je uitleggen wat ik bedoel. Er zijn dingen die je kunt doen voor iemand anders, die niemand hoeft te zien, die God alleen ziet. Want God, David die wist, als ik nu zijn leven spaar, hij wist, er komt een moment dat ook mijn leven in gevaar komt. Dan zal God herinneren hoe ik ben omgegaan met Saul. En hij zal voor mij hetzelfde doen. Hij zaaide op dat moment in zijn eigen leven en in de toekomst. Door hem te sparen. Kijk, als jij iemand aan een kruis nagelt, op het moment dat hij fouten maakt, en hem helemaal afvalt, en helemaal bekitten zit, en hem helemaal uitkleedt, en dan zegt, kijk, op het moment dat jij genade nodig hebt, ga je eraan. Maar als jij genade hebt gezaaid in het leven van iemand anders, zul je genade krijgen. Want we maken allemaal fouten, vroeg of laat. Ook ik ga fouten maken in de toekomst. En de manier waarop ik omga met mensen nu die fouten maken, heeft alles te maken met hoe mensen mij zullen behandelen in de toekomst. Dat is een geestelijke wet. En ik weet zeker dat God meekijkt en zal herinneren wat ik heb gedaan. Ik zal je een voorbeeldje geven. Niet zo lang geleden hadden we een groot evenement. We hadden iemand ingehuurd om het een en ander te verzorgen. En die persoon die maakte een foutje. Hij had niet zelf de koffie meegenomen. En met als gevolg dat hij in een heel spontane actie bij de desbetreffende organisatie gewoon, weet ik het, hoeveel kannen koffie liet komen. Maar ja, even vergeten was wat een kannetje koffie kost bij een officiële organisatie. Kostte tientallen euro's, er gingen honderden euro's in, want we hadden een heel groot evenement. En toen, was de factuur betaald. Maar toen kwam de factuur nog van de koffie binnen. En toen was het, sorry. En wat ik heel tof vond, hij zei heel relaxed, hij zei, ja, dit is mijn fout, ik wil het ook betalen. Hij zei, maar ik heb het niet liggen. Hij zei, mag ik het alsjeblieft elke maand een beetje doen? En toen dacht ik ga doen wat ik hoop dat iemand anders voor mij zal doen als ik in zo'n situatie ben. Ik heb gezegd, je hoeft niet te betalen. Ik betaal het voor je. En de Heer die ziet wat ik doe. En als ik later in nood ben, als ik later iemand heb, die iets, dan zal de Heer mij vergelden. Van hem hoef ik het nooit te verwachten. En dat hoef ik ook helemaal niet. Maar ik weet dat de Heer ziet wat ik doe. Dat zijn principes waar je in kunt wandelen. Die niemand hoeft te zien. Die niet belangrijk zijn voor de mensen om je heen. En de reden dat ik ze je vertel, is niet om mezelf op de borst te slaan, maar iets te laten zien van de binnenkant van mijn hart. En de principes waar David in wandelde. Zo belangrijk. Prachtig. Jezus zei hetzelfde. Hè? Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. Dat is een principe. Dat is ook hoe je omgaat met je sprekers. Als ik een spreker heb, dan behandel ik ze goed. Michiel die zei, ik hoef geen vergoeding, het gaat mij goed. Nee, ik zeg, ik wil jou vergoeden, want ik wil onderdeel zijn van de zegen in jouw leven. Want als ik ergens kom, dan wil ik ook vergoed worden. Dan wil ik ook gezegend worden. Dus je behandelt iemand zoals je zelf behandeld wil worden. Een heel belangrijk principe. Volgende punt, wat we met elkaar naar gaan kijken, is het verhaal van Siklag. Het is een wonderbaarlijk verhaal. 1 Samuel 30, vers 3. Toen David en zijn mannen bij Siklag aangekomen waren, en ze zagen ze, dat de stad in as was gelegd, en hun vrouwen en kinderen waren weggevoerd. En ze begonnen luidkeels te jammeren, totdat ze geen kracht meer hadden om te huilen. Ik zie dat het is zaterdagochtend. Sommigen van u moeten echt het best doen om erbij te blijven. Maar als je dit leest, ik bedoel, dat je hele dorp geplunderd is. En dat de vrouwen en kinderen weg zijn. En dat ze zo lang liggen te janken. Dat ze geen kracht meer hebben om te huilen. Om maar even te laten zien het verloop van de successen, de pieken en de dalen in zijn leven. Ik heb sommige van uw vragen voorbij zien komen. Ik heb het zo vaak geprobeerd en nu is het weer mis. Nou, come on, kijk naar David. Bij hem ging het ook mis. Hij dacht dat die koning werd, verloor alles wat hij had. En een paar schurken waar hij mee op kon trekken. Met die schurken ging hij van alles doen. En vervolgens verliest hij ook nog eens een keer alles wat hij heeft. Vrouwen, kinderen. En die bende, hè, die in de schuld zat, die verschrikkelijke, die werd link. Want die werd kwaad op David. Die zei, ja, hallo David. Moet maar even kijken. Ze hadden geen kracht meer om te huilen. En ze werden boos op hem en ze dreigden hem te stenigen. Je moet maar nalezen. En dan staat er, David die vertrouwt opnieuw op de Heer. Dus te midden van de high-heights, hè, dat het supergoed gaat, dat hij kan lofprijzen aan het hof van de koning, heeft hij vertrouwen in God. Maar ook op het moment dat hij niks meer heeft, zegt de Heer, u bent de enigste. Als jij de economie van Gods koninkrijk begrijpt, dan weet je dat het niet gaat om middelen. Dan weet je dat het niet gaat om mensen. Maar dan weet je dat het gaat om jouw een-tweetje met de Heer. Want die is er altijd. Jouw superzakenpartner, God zelf, is er altijd om er voor je te zijn. 1 Samuel 30 vers 8. En David die raadpleegde de Heer. Moet ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? Ja, antwoordde de Heer. Achtervolg hen, je zult ze zeker inhalen en de gevangenen bevrijden. David die ging met 600 mannen op weg. En bij het dal van Bezor gekomen, hielden de achterblijvers halt. 200 man die uitgeput waren om over het dal, die te uitgeput waren om over het dal over te steken. Met 400 man zette David de achtervolging voor. Dus hij liet 200 man achter. En er komt iets opmerkelijk. Iets waar je misschien wellicht normaal gesproken altijd overheen leest. Onderweg vonden ze een Egyptenaar die bij David werd gebracht. Hij kreeg wat brood te eten en water te drinken. En ze gaven hem een plak gedroogde vijgen en 2 plakken rozijnen. En daardoor kwam hij weer op krachten. Hij had namelijk 3 dagen en 3 nachten niets gegeten of gedronken. Daarna vroeg David hem, hey, bij wie hoor jij? En waar kom jij vandaan? En hij antwoordde, ik ben een Egyptenaar, de slaaf van een Amalekiet. En toen ik 3 dagen geleden ziek werd, heeft mijn meester me achtergelaten. We waren op plundertocht in de Negev en we hebben overvallen gedaan op de Kerieten, de Judeërs, de Kalebieten en Siklag hebben we in de as gelegd. Zei David. En dan zegt hij iets. Ik vind het zo kicken. Dan zegt hij dit. Kun jij mij de weg wijzen naar jullie bende? Dat wil ik wel doen, antwoordde de Egyptenaar. Maar zweer me dan eerst bij God dat u mij niet zult doden of aan mijn meester zult uitleveren. Hey, op de weg naar je bestemming. Let eens op wie je tegenkomt. Want er kan zomaar iemand langs de weg liggen. Die is opgegeven door iemand anders, want die was te veel ballast. Maar David die stopt. Hij was ziek, ze hadden hem niet meer nodig. Amalekieten, hij stopt en hij begint hem te voeden. Hij investeert in hem. Soms brengt God iemand op je pad die iedereen heeft opgegeven. Hij ligt langs de kant van de weg en zegt, God, investeer in hem. Want die persoon werd de sleutel voor zijn overwinning. Dat wat de wereld had laten liggen, waar ze zat van hadden, ze zeiden, die kerel die sterft wel, werd de sleutel van God opnieuw, hè? Want dat is het tegenovergestelde van de economie van de koning. Hij gebruikt het zwakke om een ingang te vinden in de kamp van de vijand. Ik heb er oog voor. Op de een of andere manier trek ik mensen aan die andere mensen niet meer mee willen werken. Of vet irritant of moeilijk vinden. En dan Zelfs wel eens dat de echo van de stem van de Heilige Geest zegt tegen mij, door middel van mijn vrouw, zou je dat nou wel doen? Zou je dat nou wel doen? Is dat nou wel wijs? Maar ik heb geleerd, soms vind je iemand. Mensen komen nooit zomaar op je weg. En zwakke mensen, God die houdt van zwakke mensen. Want daarin kan hij sterk worden. Dat is het geheimenis. En hoe verbitterd mensen ook zijn. David had een hele bende bij zich. Verbitterde gasten. Oh jongen, die gasten hadden heel veel bijbelstudie nodig om overheen te komen. Maar dat werden de grootste helden van Israël. Onder zijn begeleiding. Onder zijn zalving. Ik weet dat de gunst en de zegen van God die ligt op mijn leven en op Go and Tell. Dat de mensen die de Heer onder mijn hoede brengt, die zullen gezegend worden. En wanneer ik in ze investeer, ze voed, dan weet ik dat ze sleutels worden tot grotere overwinningen naar mijn bestemming. Want dan zei, kun je mij dan laten zien waar je baas naartoe is? Jazeker, kon die. Hij zei, dat wil ik ook wel doen. Maar moeten we 1 ding afspreken, dan moet je mij niet een kopje kleiner maken. Ik bedoel, David had hem ook in 1 keer af kunnen maken. Hè? Hij zei, oh, ben jij een van die gasten die mijn vrouw en mijn kinderen En maar doorhossen. En maar doorhossen. Maar hij had oog voor detail. Hij vertrouwde op de Heer. En hij wist, als er iets gebeurt, gebeurt het nooit zomaar. Dat is een tip voor je. Er gebeuren dingen in jouw onderneming. Er gebeuren dingen in jouw stichting. Er gebeuren dingen in jouw privéleven die niet zomaar gebeuren. Let erop. Vraag aan de Heer, geef mij onderscheiding, zodat ik kan zien wat u bedoelt. Waar u uw licht op laat schijnen. Ik doe dat altijd. In al mijn beslissingen. Soms ontmoet ik iemand en zeg ik, Heer, waarom ontmoet ik die? En dan komt hij later terug en dan weet ik al wat ik moet doen. Maar dan weet ik dat de Heer hem op mijn weg heeft gebracht. Of andersom. Er zijn al die dingen die niet zomaar gebeuren. En wanneer je ogen daarvoor open gaan, dan zie je de rijkdom ervan. En dan weet je ook wat het doel van God is. Want God wil dat je verder stoot en overwinning op overwinning behaalt. Gods wegen zijn niet altijd te begrijpen. De Egyptenaar die leidde David naar het kamp in Samuel 13, 30 vers 16 van de Amalekieten. En daar zaten ze in groepjes verspreid te eten en te drinken. En ze deden zich te goed aan de enorme buit die ze in het land van de Filistijnen en Judea hadden vergaard. En de volgende dag overviel David hen. En hij bestookte hen in de vroege ochtend tot aan de late avond. Niemand ontkwam op 400 jonge mannen na die op een kamelen wegvluchtten. Alles wat de Amalekieten hadden weggeroofd, viel nu in Davids handen. Ook zijn beide vrouwen bevrijdde hij. Niet het minste geringste van de buit ontbrak. Alle kinderen waren er nog en alles wat ze verder hadden meegenomen. Alles werd door David mee teruggevoerd. Hij legde beslag op de schapen, de geiten, de runderen. Die werden meegevoerd voor hun eigen vee. Dit is Davids buit, zo zeiden ze. God is bij machten om een enorme overwinning te creëren vanuit je diepste verlies. Maar je moet het wel geloven. Want als je zaken wil doen met God, heb je geloof nodig. En geen geld, want hij heeft het geld. Je diepste pijn, je diepste moeite, je diepste gat, je Blues Monday, maakt niet uit welke situatie dan. God is bij macht om het om te keren en je de grootste overwinning terug te geven. Er lopen zoveel mensen rond met pijn, omdat ze teleurgesteld zijn in wat ze zelf hebben gedaan en de keuzes. Maar God is bij macht. Weet je wat het, you know what it takes? Vertrouwen. Vertrouw op de Heer. Zeg, Heer, ik zie het niet. Ik snap het niet. Mijn omstandigheden zeggen, het gaat niet goed. Maar ik vertrouw u. U gaat er iets moois van maken. Heer, moet ik erachteraan? Moet ik het op gaan halen? En God had nog veel meer voor hem. Want alles wat die jongens hadden geroofd uit al die andere steden kwam gewoon gratis en voor niets in de handen van David. Die man die eerst moest vragen voor te eten en te drinken voor zijn mannen, had nu gezinnen. Al die jongens hadden gezinnen. Ze hadden rijkdom vergaard. En God die zegende ze in een van de moeilijkste momenten, omdat ze vertrouwden. Omdat ze zeiden, God die gaat het voor ons doen. En dan zijn er nog twee hele krachtige principes die zo komen. En die zijn zo gaaf. Even terug in het verhaal. Prachtig mooi verhaal van David. Hij heeft 200 man achtergelaten die te moe zijn om de beek over te steken, om achter de bende aan te gaan. En met 400 gaat hij door om de klus te klaren. Ik denk dat u het verhaal wel kent, maar er komt natuurlijk een beetje heibel over. In 1 Samuel 30 vers 21 staat, toen David weer terugkwam in het dal van Besor, werd hij en zijn mannen opgewacht door de 200 man die daar waren achtergebleven, omdat ze te moe waren om met hem mee te gaan. Hij ging naar hen toe en hij vroeg het hoe het met ze was. Ik vind het zo mooi. Ik bedoel, hij heeft gestreden. Hij is supermoe. Maar David die gaat eerst vragen, jongens, hoe is het met jullie? Gaat het weer? Heb je je kracht weer terug? Dat is een houding. En onder de mannen die met David waren meegeweest, was echter een aantal kwaadwillige lieden die zeiden, ja, omdat zij niet met ons zijn meegegaan, krijgen ze niets van de buit die wij heroverd hebben. Ze kunnen hun eigen vrouw en kinderen terugkrijgen en dan moeten ze maar gaan. Maar David zei, nee mannen, geen sprake van. Het gaat hier om een geschenk van de Heer. Hij heeft ons gespaard en de bende die ons had overvallen aan ons uitgeleverd. Denken jullie dat iemand het met jullie eens is? Nee. Degenen die hebben deelgenomen aan de strijd, die krijgen evenveel als degenen die zijn achtergebleven om de spullen te bewaken. Ze moeten de buit samen delen. En zo gebeurde het voortaan. Deze regel die door David is ingesteld, geldt in Israël tot op de dag van vandaag. Weet je wat de les is hierin? Alles is van de Heer. Of je er nou hard voor gewerkt hebt of niet. Want wij hebben het gevoel, als ik hard werk, dan is het van mij. Dat is de sleutel die hierin zit. Hè? David was op pad gegaan, maar hij zei, joh, als je God niet had, had je helemaal niks. Hij heeft ons dit cadeau gegeven. Er zijn mensen die rijkdom vergaren. En dan zeggen ze, dit heb ik allemaal gedaan. Als God het je niet gegund had, had je het nooit gehad. En dan komt David met zijn bende bij je. Heb je misschien nog wat te eten en te drinken? Ja, er zijn er zoveel zoals jij. Ik heb hard gewerkt voor mijn geld. Het is altijd zo leuk als je een spreker bent, net als ik ben. En kijk, het gaat in fases. Ik moest eerst geloven om zelf rond te komen. Vervolgens ga je geloven, dan heb je er iemand bij. Daar wil je ook voor zorgen, want ik wil zorgen voor de mensen die voor ons werken. En inmiddels hebben we 8 man. En God die vertrouwt steeds meer toe. Die grenzen gaan steeds verder. Dan leer je geloven om een gebouw te kopen. Dan leer je geloven om campagnes te betalen. Momenteel geloof ik voor een geluidssysteem van 300.000 euro. Dat is niet in 1 keer, hè? Maar in fases gaat God het aan je toevertrouwen. Nou, in die fase, mensen die volgen altijd alles wat je doet. Wat voor broek heb je aan? Hoeveel kost die broek? Wat voor horloge heb je om je pols? En die moet niet te duur zijn geweest. Want ja, je leeft van gegeven geld. En ik had een heel goed gesprek met een goede vriend van mij. Hij is een jonge, succesvolle zakenman. En toen ging het over de levensstijl van de prediker. Hoe de prediker wel of niet zou mogen leven. Heeft u wel eens van gehoord? Van, ja, als je dit hebt en je leeft toch van giften, dan mag je dit of dan mag je dat. En er wordt goed op gelet. En toen stelde ik hem deze vraag. Toen zei ik, ik zeg... Zou ik zo mogen leven als jij leeft? Ik gooi hem even om. Ik zeg, want als alles van de Heer is... is dit dan betekent dat de knaken die in jouw zak zitten... zijn net zo van God als dat die in mij zitten. He, want de buiten is van de Heer. Alles is van God. Ik zeg, zou ik dan mogen leven als jij leeft? Mogen wonen als jij woont? Mogen rijden zoals jij woont? Ja, ik denk dat dat misschien niet helemaal passen zou bij jouw stijl of jouw status. En dan moet je me niet verkeerd begrijpen. Het gaat me om, ik hoef geen lavish levensstijl te hebben. Maar wat ik ook niet geloof, is dat we allemaal op een houtje moeten bijten... omdat we de Heer dienen, want alles is van de Heer. En er wordt aan deze kant ook keihard gewerkt om dingen voor elkaar te krijgen. Kijk, ik heb gekozen om niet hard te werken om rijkdom te vergaren. Ik heb gekozen om hard te werken om geld uit te geven.
Dit was het derde deel van onze serie De Economie van het Koninkrijk. Laat ons weten of je bemoedigd en opgebouwd bent. Volgende week staat deel 4 voor je klaar. Tot die tijd kun je ons altijd volgen via Facebook, Twitter en onze website goandtell.nl.